Gemeente, vanmorgen openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen in het Nieuwe Testament. Uit het boek der Handelingen lezen we hoofdstuk 1, vers 4 tot en met 11. En het derde hoofdstuk, vers 11 tot en met 21.
En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de beloften des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En als zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heen voer, ziet twee mannen stonden bij hem in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal ook komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heen varen. En als die kreupele die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit? Of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hebben doen wandelen? De God Abrahams en Isaac en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zoude loslaten. Maar gij hebt den heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloven zijn naam heeft zij zijn naam deze gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. En hij gezonden zal hebben, Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuw.
Gemeente, met Gods hulp mogen we u het hemelvaartsevangelie verkondigen zoals dat is te vinden in de tweede schriftlezing, Handelingen 3. En daarvan de eerste woorden van het 21ste vers. Handelingen 3 vers 21a, waar Petrus van de Heere Jezus het volgende zegt: welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Gemeente, het is nog maar een paar weken geleden dat ook dit jaar de leentjesregen is gevallen. Jongens en meisjes weten toch ook wel wat dat is? Dat zo'n dag voor Koninginnedag bepaalde mensen in Nederland een medaille opgespeld krijgen. Ze worden uitgenodigd op het gemeentehuis. Van het jaar waren er in onze gemeente ook een paar mensen die dat te beurt mocht vallen. Mensen die zich onderscheiden hebben, bepaalde dingen hebben gedaan die opgevallen zijn, die zoveel opgevallen zijn dat zelfs de koningin ervan gehoord heeft, via. En de koningin heeft besloten om zulke mensen dan een lintje te geven, een koninklijke onderscheiding. Voor de eigen beleving van zulke mensen zal het misschien wel vaak zo zijn dat ze zeggen: ja, het is eigenlijk onverdiend. En het is terecht ook, gemeente, vindt u niet, als je op zo'n bijzondere manier onderscheiden wordt. Al kan dan een ander zeggen: dat heb je verdiend, maar dat je dan zelf zegt, zoals het ook ergens in het woord staat: en wat heb ik wat ik niet heb ontvangen? Het is allemaal uiteindelijk maar gekregen goed. Wat een mens mag doen, wat goed genoemd mag worden, is uiteindelijk alleen maar een kwestie van genade, onverdiend. Maar niettemin, als iemand een lintje krijgt, als iemand zo'n hoge onderscheiding krijgt van de koningin zelf, dan geeft dat toch reden tot dankbaarheid, tot vreugde vooral ook, voor degene die gedecoreerd wordt, maar ook voor de familie en voor de vrienden. Als dat al geldt voor de onderscheiding die een mens, een gewoon mens, een zondig mens ten deel mag vallen, hoe groot moet de vreugde dan wel niet zijn, gemeente, wanneer wij vandaag herdenken dat de Heere Jezus onderscheiden is voor het werk dat hij gedaan heeft. De hemel heeft hem ontvangen als kroon op dat middelaarswerk, dat zware, moeitevolle werk dat hij gedaan heeft tot verlossing van zijn volk. En hoewel iedereen die een onderscheiding krijgt uiteindelijk zou moeten zeggen: dat is onverdiend, hebben we hier op Hemelvaartsdag iemand voor ons die dat niet hoeft te zeggen, gemeente. Dit is ten volle verdiend loon. Vrucht op dat werk dat niemand anders kon of wilde doen. En het is niet zomaar, gemeente, dat de Heere Jezus een koninklijke onderscheiding krijgt. Het is rijker. Als de Heere Jezus onderscheiden wordt, beloond wordt voor dat middelaarswerk, dan wordt hij zelf koning. Dan zien we hem op de hemelvaartsdag niet alleen maar de hemel binnengaan, maar ook de troon opgaan, plaatsnemen aan de rechterhand van de Vader. Koning gemaakt over kerk en wereld. Onze tekstgemeente spreekt ons van deze dingen. En wat er in onze tekst verteld wordt en hoe dat gegaan is en wat dat voor gevolgen heeft, we hopen er vanmorgen biddend om de leiding van de Heilige Geest over na te denken. We schrijven boven de preek: de hemel eert Christus door hem als koning te ontvangen. En we letten op drie dingen. Allereerst op de drijfveer voor zijn ontvangst. In de tweede plaats op de duur van zijn verblijf daarboven. En in de derde plaats op het doel daarvan. Dus de hemel eert Christus door hem als koning te ontvangen. We letten op de drijfveer, de duur en het doel van dat alles. Gemeente, behalve dat wij het hoofdstuk hebben gelezen waarvoor vanmorgen onze tekst uitgenomen is, hebben we ook dat bekende stukje uit Handelingen 1 gelezen. Ik weet niet, jongens en meisjes, of vader of moeder dat vanmorgen aan tafel ook al had gelezen. Bekende tafereel van die groep mannen die daar de berg, de Olijfberg bij Jeruzalem opgaan. De Heere Jezus samen met zijn discipelen. En die dan nog een aantal woorden met elkaar wisselen. De laatste gesprekken tussen de Heere Jezus en zijn discipelen. En dan dat aangrijpende, maar ook ontzagwekkende moment. Je hebt het je al zo vaak voorgesteld, maar hoe zou dat er nou echt uitgezien hebben? Dat de voeten van de Heere Jezus loskomen van de grond. Dat hij voor de verbaasde ogen van zijn discipelen opstijgt en steeds hoger reist. Totdat die wolk daar komt aandrijven die hem voor hun ogen bedekt. En die verder verhult wat er achter die wolk heeft plaatsgevonden. De intocht in het hemels Jeruzalem. De mannen die naar boven staan te kijken en die de neiging hebben om naar boven te blijven kijken. Ze krijgen een bezoek van een tweetal gezanten uit de hemel die hen tot de orde roepen. Het heeft geen zin om te blijven kijken of ze nog iets van de Heere Jezus zien. Of ze nog iets van de Heere Jezus zien. Als ze ooit nog in de richting van de hemel kijken, dan is het de bedoeling, zeggen de engelen, dat ze kijken of er al iets van de Heere Jezus is te zien. Want deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hemelvaart en wederkomst in één adem. En gemeente, dat hemelse onderwijs dat de discipelen op de dag van de hemelvaart hebben ontvangen, dat is ook door die mannen die daarachter bleven ter harte genomen. Je merkt dat in dat hoofdstuk dat niet eens zo heel erg ver verwijderd is van het hemelvaartsevangelie. Dat hoofdstuk waar we ook uitgelezen hebben, Handelingen 3. Hoofdstuk waarvan ik toch ook hoop dat de jongens en meisjes weten wat erin staat. We hebben er maar een stukje van gelezen, maar dat gaat over die man die ergens in de buurt van de tempel bij een van die poorten ligt. Die lamme man, bij de schone poort is die te vinden. En hij wordt, zonder dat hij er eigenlijk op gerekend had, door twee discipelen van de Heere Jezus genezen. Ze trekken hem omhoog en in de naam van Jezus wordt hij beter. Handelingen 3 vertelt ons dat er na die wonderlijke genezing heel veel mensen op dat tafereel zijn afgekomen. En als Petrus, een van die twee discipelen, dat in de gaten krijgt, dan maakt hij van de gelegenheid gebruik om voor al die samengestroomde Joden het evangelie helder en duidelijk uiteen te zetten. Dan gaat hij de Heere Jezus verkondigen. En dan gaat hij de hoogtepunten uit het werk van de Heere Jezus opnoemen. En u begrijpt het al, gemeente, als we de hoogtepunten van dat leven en van dat werk van de Heere Jezus langslopen, dan moet er onvermijdelijk een moment komen dat Petrus over de hemelvaart gaat spreken. Als hij over zijn lijden, over zijn opstand, over de prediking van deze Christus heeft gesproken, dan gaat hij ook spreken over zijn hemelvaart. En dan zou u eens even, gemeente, dat vergt niet zo heel veel bladerwerk, maar dan zou u eens even dat 21ste vers uit Handelingen 3 zo eens even in één oogopslag moeten leggen naast het 11e vers uit Handelingen 1. En als je dat met elkaar vergelijkt, dan zeg je, Petrus heeft door genade die boodschap begrepen die de engelen op hemelvaartsdag hebben verkondigd. Wie er de hand in gehad heeft dat Christus opgevaren is, dat hij opgenomen is door de hemel, door God in de hemel, en dat de Heere Jezus daar niet eindeloos blijft, maar dat hij op een zeker moment weer terug zal komen. Petrus heeft het toen gehoord. Petrus verkondigt het zelf vandaag opnieuw. En dan moet u eens even letten, gemeente, op de precieze manier waarop de apostel hier dan over hemelvaart spreekt. Er staat bijvoorbeeld niet in onze tekst de Heere Jezus, welke de hemel heeft ontvangen. Dat had ook best gekund, gemeente, want dat klopt. Het ligt inmiddels achter Petrus, misschien al een paar maanden of een jaar, wie zal dat zeggen. Maar zo zegt hij het niet. Er staat ook niet welke de hemel wilde ontvangen. En dat had ook best gekund, want men was in de hemel bereid genoeg om de Heere Jezus plaats te geven. Nee, er staat welke de hemel moet ontvangen. Nou staan er in bepaalde vertalingen, nieuwere vertalingen, staat daar in plaats van het woord moet, staat er moest. En dat lijkt natuurlijk een verbetering, omdat de hemelvaart, zoals we net al zeiden, inmiddels achter de rug is. Petrus blikt erop terug. Wat is er dan logischer om te zeggen welke de hemel moest ontvangen? En toch, gemeente, hebben onze statenvertalers er reden voor gehad om het zo te laten staan. Zo staat het er trouwens in de grondtekst ook. Moet, niet moest, maar moet. Ik hoop daar straks in de prediking nog op terug te komen, waarom onze vaderen dat zo hebben vertaald. Welke de hemel moet ontvangen. Maar u hoort in ieder geval wat de bedoeling van Petrus in deze woorden is. Die ontvangst van de Heere Jezus daarboven, dat kon niet anders. Dat is onvermijdelijk geweest. En als we dat samen uit onze tekst opmaken, dan wordt het tijd, gemeente, om dan naar dat woord uit onze eerste gedachte te gaan vragen. Waarom moest dat dan? Wat is de drijfveer? Waarom moest de hemel hem ontvangen? Nou, gemeente, als getrouwe Bijbellezer weet u misschien ook al welke kant we dan op moeten denken. Dat woordje moet, wat u in onze tekst vindt, dat bent u natuurlijk ook al op een heel aantal andere plaatsen in het Nieuwe Testament tegengekomen. Je zou dat met een goede concordantie eens moeten nalopen. Ik heb er van de week eens even wat studie naar gemaakt. Maar u weet het misschien zelf al, dat als dat woord moet opduikt in het Nieuwe Testament, dat dat heel vaak te maken heeft met het plan, met de eeuwige raad van God de Vader. Datgene wat van eeuwigheid is vastgelegd in dat grote boek, dat God bezig is te laten volvoeren. Dat grote plan, ook dat heilsplan tot redding van zondaren, wat in dat plan staat, zal en moet uitgevoerd worden. In die zin kom je dan dat woordje moeten vervolgens op heel wat plaatsen tegen. Er is een moment, bijvoorbeeld in het slot van het Matthäus-evangelie, dat de Heere Jezus met zijn discipelen spreekt over de dingen die de eindtijd zullen kenmerken. En dan valt dat woord ook. Als het gaat over die aardbevingen en die oorlogen en die pestilentiën, dat zijn dingen, zegt de Heere Jezus tegen de zijnen, die moeten geschieden. Dat is zo besloten. Ook als het gaat over de prediking van het evangelie, die ook in onze dagen nog steeds voortgaat. Als iemand onder de verkondiging van de Heere Jezus gaat zitten, wat wordt er dan van u en mij gevraagd, gemeente? Of u het in overweging wilt nemen? Of u er eens over na zou willen denken? Er is onder de hemel geen andere naam gegeven onder de mensen door welke wij moeten zalig worden. Dat staat in het plan. En met name, gemeente, wanneer wij dan een stap verder gaan en letten op het werk van de Heere Jezus zelf. Als je zijn rondwandeling naloopt, als je de teksten naziet die over zijn werk op aarde spreken, dan zie je dat heel zijn bediening in het licht staat van dat plan van de Vader. En daarom ook in het licht van dat heilige moeten. Mag ik u een paar voorbeelden geven? Die geschiedenis, jongens en meisjes, van de Heere Jezus toen hij nog maar 12 jaar oud was en toen ze hem even kwijt geweest zijn. Weet je dat verhaal nog? Dat ze hem dan uiteindelijk in de tempel vinden en dat Maria en Jozef dodelijk ongerust zijn. En de Heere Jezus ze haast verwijtend aankijkt en tegen zijn moeder zegt: wist gij niet dat ik in de dingen mijns vaders moet zijn? Verderop in het evangelie, gemeente, als de Heere Jezus dan bezig is met het werk van de Vader uit te voeren en mensen op een bepaalde plaats waar hij verbleven heeft vragen of hij alstublieft nog wat langer wil blijven, dan zegt de Heere Jezus: nee, ik ga verder op, ik moet naar andere plaatsen, naar andere steden en dorpen om daar het evangelie ook te prediken. Dat moet, want daartoe ben ik gezonden. Nog weer later, als de Heere Jezus dan bezig is met wandelen, met rondwandelen, met een tocht te maken van het ene deel van het heilige land naar het andere deel. Wat lezen wij in Johannes 4, gemeente? Komt weer even een glimp van dat plan van de Vader naar voren als de evangelist optekent. En hij moest door Samaria gaan. Ik ga naar het Lijdensevangelie. Matteüs 16. De Heere Jezus gaat de zijnen voorbereiden op de dingen die staan te gebeuren. Datgene wat op Goede Vrijdag aan hem en aan de zijnen zal geschieden. Maar met name aan hem. Dat hij moet lijden. Dat hij moet lijden. Dat hij moet worden overgeleverd. Dat hij moet sterven. Dat hij moet opstaan ten derde dag. En om niet meer te noemen, straks nadat het lijden volbracht is en de Heere Jezus aan de avond van zijn opstandingsdag zich gaat openbaren aan de twee Emmausgangers, dan horen we het hem nog een keer zeggen. U kent die tekstwoorden. Moest de Christus niet al zo lijden en in zijn heerlijkheid ingaan? Gemeente, vanmorgen in onze tekst lezen we hier dat dat ook van de hemelvaart beschreven staat. Dat moet. Want dat stond dus van eeuwigheid, dat mogen we dan in het zicht van al die andere woorden wel concluderen. Dat stond van eeuwigheid in het plan van God de Vader beschreven. Net zo goed als de weg van de vernedering die de Heere Jezus eerst moest gaan. De Vader had van eeuwigheid verklaard: als u, mijn geliefde zoon, al dat lijden volbracht zult hebben, heel die weg gegaan zult zijn, die weg van vernedering, dan komt er onherroepelijk een moment dat ik u zal belonen. Op vernedering volgt verhoging. En zo was het afgesproken. En zo is het gebeurd. En gemeente, dat de Heere Jezus dus de hemel moet binnengaan, heeft onlosmakelijk met dat eerste deel van zijn werk te maken. Wat de Vader hem opgedragen had, heeft de Heere Jezus gedaan. Hij is mens geworden. Hij is volmaakt gehoorzaam geweest. Hij is niet alleen dadelijk gehoorzaam geweest, maar ook lijdelijk gehoorzaam geweest. Alles wat de Vader hem heeft laten aandoen, heeft de Heere Jezus volmaakt ondergaan. Hij is aan het kruis geweest, hij is in het graf geweest, hij is in de hel geweest. De prijs is betaald, de schuld is verzoend. De macht van de oude slang is gebroken. Begrijpt u, gemeente, dat het nu niet anders meer kan. Nu dat allemaal gebeurd is. En het is inmiddels al 40 dagen geleden. Nu moet er ook een reactie komen van de hemel. En het is waar. De hemel heeft ook al toen de Heere Jezus de prijs betaald had en de opdracht volbracht had, een reactie laten horen. Op Goede Vrijdag was het voorhangsel van de tempel midden doorgescheurd en de hemel had amen gezegd op het werk van Christus. 3 dagen later opnieuw. Door de grafspelonk waarin Christus neergelegd was te openen en de Heere Jezus tevoorschijn te roepen in het nieuwe leven, had de hemel weer amen gezegd op het werk van Christus. En nu, gemeente, klinkt dan het derde amen op dat werk. Is het niet ontzagwekkend? Als dan de Heere Jezus zijn laatste minuten hier op aarde doorgebracht heeft met die mannen op de Olijfberg, dat hij dan opgenomen wordt. De hemel trekt hem als het ware naar zich toe. En wanneer de heilige engelen hem aanzien komen en een ontvangst bereiden, dan klinkt het vanaf de troon van God de Vader: heft de poorten omhoog, laat de koning der ere inrijden, want deze moet ontvangen worden. Gemeente, is dat voor u reden tot blijdschap? We hebben al heel veel psalmen gezongen die iets van de heerlijkheid van deze ten hemel gevaren koning hebben gezegd en die iets hebben uitgejubeld van de grootheid van Christus. Mocht u daarin meekomen en mag u daar nu onder de prediking ook van harte in meekomen, zal ik u eens zeggen wat daarvoor nodig is. Zal ik op hemelvaartsdag een gezegende dag beleven en vreugde beleven over de onderscheiding van de Heere Jezus, de troonsbestijging van de koning, dan zal ik 2 dingen moeten kennen. Dan moet ik eerst iets van mezelf kennen en dan moet ik ook iets van zijn grootheid hebben leren zien. Heeft u uzelf wel eens een keer in de spiegel gezien, gemeente? Mag ik u dat op hemelvaartsdag ook eens een keer vragen? Ik bedoel niet dat u vanmorgen gekeken hebt of uw haar goed zit, maar dat je geestelijk via dat licht van Gods woord, toegepast door Gods geest, in de spiegel hebt gekeken en gezien wie je bent. Kind van Adam. Een kind van die Adam die, als die achterom kijkt naar de plaats waar die weggejaagd is, in de deuropening van de woning van God iemand ziet staan die in de weg staat. Heb je dat alles gezien, gemeente? God voor Adam, en dat geldt voor mij ook. Dat op weg naar die plaats waar ik eens geweest ben en waar God woont en waar zaligheid en vreugde is, dat er op weg daarheen iemand in de weg staat, een engel met een zwaard, die Adam tegenhoudt en alle kinderen van Adam tegenhoudt. Professor Wisse heeft in een preek over hemelvaart daarom gezegd: de eerste Adam heeft de slagboom des hemels laten zakken. Bent u er al aan ontdekt? En dat dat niet de schuld is van uw verre voorvader, maar dat we met Adam schuldig staan aan de verwijdering die daarom is gekomen, aan de zaligheid die we missen, aan de oneer die we van nature onze schepper toebrengen. Kijk, gemeente, als we daar iets van hebben leren inleven, dat ik moet buiten blijven, Wat wordt het dan een wonder als ik op een hemelvaartsdag in de Bethelkerk kom en ik hoor dat er één moet binnengelaten worden. Begrijp je? Moet. Dat er één niet buiten kon blijven. En dat het niet een privépersoon is die in zijn eentje binnengelaten moest worden. En niemand anders heeft er wat mee te maken. Nee, dat het de borg is die binnengelaten moest worden. Het hoofd van de kerk. Dat het hoofd is van die kerkgemeente. Van die onzichtbare kerk met een hoofdletter. Van al die mensen die zich met het ware geloof aan deze hebben leren vastklampen. En die het in zijn hemelvaart mogen horen prediken. Dat daar een belofte in ligt. Als hij binnengelaten wordt aan wie ik me vastgeklampt heb, dan word ik met hem binnengelaten. Zijn acceptatie betekent ook mijn acceptatie. Zo zeker als Jezus moet ontvangen worden, mogen allen die het van Jezus leren verwachten, zeker zijn van hun eigen hemelvaart. Daar is menselijk vlees binnengebracht in de hemelgemeente. En dat is tot vreugde voor allen die het van deze Godmens leren verwachten. Als dan deze Jezus ontvangen moet worden. En hij komt bij de Vader en hij gaat naast de Vader zitten. Dan kan hij hem zijn doorboorde handen tonen. Dan kan hij, zoals de catechismus het heeft onder woorden gebracht, de zijnen verzekeren dat ze hun vlees tot een pand in de hemel hebben. En dat hij als het hoofd ook zijn lidmaten tot zich zal nemen. Wat belangrijk, gemeente, voor degenen voor wie dat geldt. Want als ze op zichzelf zien, ook op een hemelvaartsdag, dan zeggen ze, kan niet. Het kan niet. Zoals ik ben. En zoals ik vrees te moeten blijven in mezelf. Zoals ik mezelf weer tegenkom. Ik heb mezelf vanmorgen ook weer eens in de spiegel gezien. Maar kan het eigenlijk niet. Voor mij moet de slagboom des hemels ook naar beneden blijven. Voor mij moet het ook omkomen worden. Maar dan, gemeente, dat andere moet. Daar grijpt de ziel moed. Daar wordt Gods volk vertroost. Het hoofd is al binnen. Het lichaam mag aanstonds volgen. Gemeente, ik ga met u naar de tweede gedachte. Want we zouden niet alleen maar letten op de drijfveer voor de ontvangst van de Heere Jezus, maar ook op de duur. Hij is in de hemel opgenomen. Hij verblijft daar trouwens inmiddels al bijna 2000 jaar. Maar toch mogen we zeggen, het is niet eindeloos dat de Heere Jezus daar blijft. Je zou dat haast wel zeggen trouwens, als je let op de formulering van de tekst. En dan wijs ik u nog even op dat woordje moet, waarvan ik zei, ik zal er nog iets meer over vertellen. De reden dat de Statenvertalers het zo hebben laten staan, is onder meer hierin gelegen, dat dat woord in de grondtekst betekent, dat is zo en dat blijft ook zo. Dus het zou niet goed zijn om alleen maar te zeggen, hij moest een keer binnengelaten worden, dat hebben we gehad, dat was toen op Hemelvaartsdag. Dat woord wat hier in de grondtekst staat, gemeente, dat betekent dat dat gaat door. Hij is binnengehaald. Ze konden in de hemel niet anders, ze wilden het ook niet anders, maar het kon ook niet anders, het moest. Maar hij blijft daar ook. Hij moet daar zijn rechtmatige plaats innemen. En toch, hij is er al een hele tijd, gemeente, maar het zal niet eindeloos zijn, de hemelvaart van de Heer Jezus. Wij lezen hier namelijk verderop in onze tekst het woordje tot. Daar is een bepaalde limiet aangesteld, een bepaald eindpunt. En dat is, zegt Petrus, de tijden der wederoprichting aller dingen. En weer denk ik aan datgene wat de engelen op de dag van de hemelvaart al tegen de discipelen hadden gezegd.
deze Jezus opgenomen zal alzo weerkomen. En waarvoor zal hij dan weerkomen? Hij zal, mag ik een paar dingen noemen, hij zal deze bedeling gaan beëindigen. Zoals wij nu leven, gemeente, zal het niet eindeloos doorgaan. Beeld u dat ook niet in. Leef ook niet net alsof het altijd zo zal blijven zoals u nu leeft. Er zal een keer aan heel deze bedeling een eind gemaakt worden. Wie wijs is, wie geestelijk wijs is, leeft zo met het oog op die dag dat hij zich niet al te zeer aan de aarde vastbindt. De Heere Jezus zal nog meer doen. Hij zal ook, zei de psalm die we gezongen hebben, de vijanden die hij nog heeft, uiteindelijk allemaal tot een voetbank voor zijn voeten maken. Maar weet je wat de Heere Jezus ook gaat doen? De wederoprichting aller dingen. Daarom is hij ook ten hemel gevaren. En we mogen niet alleen maar naar boven blijven kijken, gemeente, hoe het was en hoe het nu is. Maar het is goed, het is nodig, dat zegt onze tekst ons ook, om ons op de hemelvaartsdag af te vragen. En waar gaat dat heen? Waarom is hij ten hemel gevaren? En hoe lang is dat? Tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Wat is dat? De wederoprichting aller dingen. Letterlijk betekent het zoiets als iets weer in de vorige toestand brengen. En weer herstellen. Iets is kapot gegaan. En je gaat dat weer repareren. Je gaat het weer maken zoals het ooit was. En u kunt zich toch wel voorstellen, gemeente, waarom de apostel dat vanmorgen in onze tekst zegt. Na Genesis 3. Valt er een hoop te herstellen, nietwaar? Alles in de schepping. En je kunt elk onderdeel van de schepping opnoemen. Welke kant je ook opkijkt. Of je naar de levenloze schepselen kijkt. Of naar de dierenwereld. Of je kijkt naar de mensenwereld. Of je blijft heel dicht bij huis. In je eigen omgeving. In je gezin. In je huwelijk. In je persoonlijk leven. Alles, gemeente, draagt de gevolgen en de sporen van de zonde. En vanaf de eerste keer dat de mens zondigde, is het bederf van de zonde steeds verder doorgedrongen in de schepping. We merken het toch ook, gemeente. Tekenen der tijden zeggen het ons ook. Dat zijn niet alleen maar tekenen die erop wijzen dat de Heer Jezus komt, maar het zijn ook tekenen die ons op allerlei manieren laten merken dat het bederf van de zonde aan doorwerken is. Dat de schepping steeds meer ontwricht en uit zijn voegen raakt. Dat de samenleving daarom steeds donkerder wordt. Dat komt omdat we steeds verder bij het paradijs vandaan zijn, mensen. Daarom gaat alles steeds mis. Daarom gaat alles steeds erger worden en steeds duisterder en steeds harder. We zijn steeds verder bij het paradijs weg. Maar nou belooft er één dat hij het zal herstellen. En nou is dat niet alleen maar een belofte die in Handelingen 3 klinkt. Nou mag Petrus nog weer eens een keer terugblikken. En zeggen, mensen, dat heeft God nu van al de tijden af al beloofd. Vanaf het moment dat wij het verknoeid hebben. Heeft God door de mond van zijn heilige profeten in alle eeuwen beloofd. Ik ga alle dingen weder herstellen. Ik ga het koninkrijk van mijn genade weer oprichten. Nee, niet zoals de discipelen het op de dag van de hemelvaart aan de Heer Jezus vroegen. Die mensen hadden er een heel verkeerd beeld van. Die hadden er een heel menselijk en natuurlijk en aards beeld van. Het koninkrijk aan Israël weder oprichten. Nee, gemeente, dat koninkrijk van alle tijden en plaats. Dat zich over heel de wereld zal uitstrekken. En dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dat koninkrijk. Zoals het eenmaal was toen de mens nog in de Hof van Eden was. Dat wordt helemaal hersteld. Ja, zelfs rijker. Zelfs rijker. waar in het paradijs nog mensen konden vallen in zonde. Waar in het paradijs nog een slang tussen de struiken vandaan kon kruipen om je te verleiden. Zal dat zelfs straks niet meer kunnen? De wederherstelling, de wederoprichting zal totaal zijn. Wat een perspectief, gemeente, waar we straks van mogen zingen aan het eind van het derde punt. God zal met zijn volk weer samen mogen wonen naar zijn raad. Waar wij goed aan doen om het te bedenken is dat sinds de dag van de troonsbestijging van de Heere Jezus alles in hemel en op aarde erop gericht is dat het daarheen gaat. En ik mag u verkondigen, gemeente, dat dat nou niet alleen zo is dat de Heere Jezus daarop zit te wachten in de troon. Zo zou je het natuurlijk kunnen uitleggen. Hij moet ontvangen worden tot de tijden der wederoprichting. De Heere Jezus is daar gaan zitten en samen wachten ze af tot het zover is. Het is rijker. Het is heerlijker. De Heere Jezus, gemeente, is op de troon gaan zitten om vanaf die plaats alles te doen wat heen werkt naar de wederoprichting aller dingen. Hij stuurt erheen. Sinds zijn troonsbestijging is de laatste fase van de wereldgeschiedenis ingegaan. Zo beleeft men het boven, gemeente. Maar nou weer terug naar de aarde, naar de Bethelkerk van morgen. Hoe beleven wij het hier? Dat heeft te maken met de vraag, wat is de richting van je leven? Wat is je blik op de hemel? Wat is de stemming, gemeente, mag ik het even heel menselijk zeggen, waarin je vanmorgen naar de kerk bent gegaan? Uit gewoonte of bijgelovigheid? Uit plichtsgetrouwheid? Of inderdaad in feestgewaad? Gewillig op de dag van zijn heerkracht in heilig krijgssieraad, want de koning is op de troon gezeten en dat belooft wat voor zijn volk. Gemeente, als het goed is in ons leven, dan moet en dan zal er ergens in dat leven dat Maranatha verlangen zijn. Dat verlangen naar het moment dat het zover is. De wederherstelling aller dingen. En ook dan kan het best zijn dat ook in het leven van Gods volk, dat er een heleboel belemmeringen zijn die dat in de weg staat. Dat u geen echt Maranatha mens bent. Uw eigen zonde. Die voortdurend weer u aanklaagt. En u het gevoel geeft dat er zoveel afstand is tussen God en uw ziel. Of de zonde van anderen, mensen in uw omgeving waarvan u hoopt en bidt dat ze tot bekering komen voordat de Heere Jezus komt. Maar zolang ze niet bekeerd zijn, die kinderen en die kleinkinderen, zolang die niet bekeerd is, die man van je of die vrouw van je, zolang ze niet bekeerd zijn, die buren en die collega's, durf ik niet met een heel, met een ongedeeld hart te verlangen naar de wederkomst. Maar wat je ook aan eigen wereldsgezindheid tegenkomt. Wel eens in de kerk mogen zitten en dan weer bij de les gebracht te zijn en weer op de juiste hoogte te leven. En je bent een dag later ben je weer midden in het volle leven. En je wordt weer helemaal aan de aarde gebonden. En je klaagt, o God, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Mogen Gods kinderen zich vanmorgen tot de orde laten roepen, gemeente. De tekst wil dat wij ons eigen leven en de tijd waarin wij leven in het perspectief zien van de hemel. En van wat de hemel gaat brengen op aarde. Leven bij die beloften die daar liggen. Van al de tijden af. Getroost zijn omdat je weet het is geen zinloos rad van fortuin. Het is niet een wereld die aan dol draaien is en die nergens op uitloopt. De koning op de troon voert het alles heen naar de wederoprichting aller dingen. Maar als je nou niet bekeerd bent, dominee. geen band aan de koning. Dan heb je er ook niet zoveel reden om feest te vieren vandaag wel. Helemaal geen reden om blij te zijn. Om straks te zingen van de stromen die moeten klappen naar omhoog. Omdat de koning komt om de aarde te richten. Verschrikkelijk, hij komt om de aarde te richten. En u heeft wel gelijk, gemeente. Voor degenen die Christus niet kennen en bij wie dat zo zal blijven. Heb ik vanmorgen geen positief nieuws. Er zijn wel mensen geweest, ik moet dat wel eerlijk zeggen, die met de tekst van vanmorgen in de hand hebben gezegd, uiteindelijk komt het met iedereen een keer goed. Ik weet niet of u wel eens een keer van Origenes gehoord hebt. Een man die heel veel geschreven heeft in de vroege kerk. Hij had kerkvader kunnen worden als hij dit niet had geleerd. Hij heeft geleerd de wederherstelling aller dingen. Dat betekent, het komt uiteindelijk met iedereen. Zelfs met de duivel komt het nog goed. Want de Heere gaat alles weer herstellen. Gemeente, dat is niet waar. Alleen al die psalm die wij net gezongen hebben voor de preek zegt ons, dat is niet waar. Zit op de troon, zei de vader tegen de zoon, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben. Er zijn mensen die op de dag der dagen aan de voeten van de hemelkoning zullen knielen. Er zijn er ook. En je moet er niet aan denken, gemeente, dat er vanmorgen mensen zijn die hier zitten en voor wie dat zal gelden. Maar dat kan. Vanmorgen nog op hemelvaarsdag in de kerk en straks te moeten buigen onder de voeten van de Heere Jezus. Kan. Misschien zijn er wel die daar bang voor zijn en die zeggen, dominee, dat zou nog verdiend zijn ook. Het ging over verdiend of niet verdiend, maar dat heb ik nou verdiend. Maar als ik dat voor mezelf moet belijden vanmorgen, dan ben ik tegelijkertijd zo moedeloos, omdat ik al zo vaak geprobeerd heb of dat niet anders kan worden. En ik heb geen enkele mogelijkheid ontdekt om daar nou van af te komen. Ik ben zo moedeloos en zo machteloos, zo bang, dat ik dat oordeel dat dreigt over mijn leven niet kan afwenden. Mag ik u dan nog eens een keer wijzen op onze tekst, gemeente? Waar is de Heere Jezus mee bezig vanaf de dag dat hij op de troon is gaan zitten? Heen te werken naar de wederherstelling aller dingen. Heen te werken naar de wederkomst. Maar ook, vertelde het slot van deze tekst, heen te werken naar de vervulling van al de beloften die daar liggen. Want heen werken naar de wederkomst, dat is het uitvoeren van wat God beloofd heeft. Weet u wat een uitlegger die bij onze tekst aantekeningen maakte, wat die heeft gezegd? De Heere Jezus, die gaat nou niet alleen maar straks helemaal aan het eind, op de dag van de wederkomst, alle dingen herstellen. Maar daar is de Heere Jezus nou eigenlijk al mee bezig. Die uitlegger die wees mij erop, gemeente, en u had dat ook al gezien, dat er daarom niet gesproken wordt van de tijd der wederoprichting, maar van de tijden der wederoprichting. En is dat geen mooie gedachte? Dat er niet alleen straks één moment komt, dat het koninkrijk van God in één keer als de hemelen scheuren, met macht en majesteit zal neerdalen op aarde. Maar dat op weg daarheen de Heere Jezus ook in deze tijden al bezig is om daarheen te werken. Een begin te maken met het wederoprichten, met het repareren van wat stuk ging. En hoe doet de Heere Jezus dat? Zolang de wederkomst er nog niet is, gemeente, we zijn vanmorgen nog in het heden der genade. Maar hoe doet de Heere Jezus dat? Hoe repareert de Heere Jezus vanmorgen zielen die zichzelf hebben vernield en verwond. Die zoveel kapot gemaakt hebben, ze kunnen het niet eens zelf overzien. Kijk, dan mag ik u nog even wijzen op dat andere heilsfeit dat we over een dag of 10 hopen te herdenken. In de tijd dat de Heere Jezus op de troon zit, stuurt hij zijn geest naar deze aarde. En die geest heeft één verlangen. Die geest heeft één rusteloze bezigheid, namelijk om te werken aan de wederherstelling aller dingen. Wat er ook allemaal stuk is in uw leven, gemeente, dat door eigen schuld God in Christus wil het door zijn geest herstellen. Wat er ook aan schuld is, u heeft een berg opgestapeld, u kan er niet meer overheen kijken, u kan hem niet meer wegsjouwen, maar hij weet de raad op. Wat u ook van vragen hebt, God kwijt te zijn, de gemeenschap met God te missen, de deur van het paradijs gesloten. Geen kracht om te bekeren, geen kracht om te geloven. Christus laat de belofte prediken, gemeente, die hij door zijn geest ook in uw leven wil vervullen. Van de wederoprichting aller dingen. O, bid daar op deze hemelvaartsdag om. Bestorm die troon waar hij op gezeten is. Hij zit er nog steeds op, gemeente, om smekelingen daar te ontvangen. Om in de weg van het gebed te schenken wat ze moeten hebben. Vindt u het niet moedgevend, gemeente? Vindt u het niet moedgevend dat er daarom nog gepreekt wordt tegen u? Komt een moment dat de Heere Jezus vanaf de troon zijn dienaren, zijn heilige engelen gaat uitzenden om ze op de mensen af te sturen. Maar die engelen preken niet meer, gemeente, als u ze ziet. Die gaan scheiden. Die gaan inzamelen wat in de schuur thuis hoort en die gaan weggooien en verbranden wat er niet in hoort. En vandaag staat er geen heilige engel voor u. Maar wees er maar blij om, gemeente, dat er nog een onheilige zondaar voor u staat die geroepen is om u het evangelie te verkondigen. Om u tot Christus te mogen leiden. Om u de heerlijkheid en de bereidwilligheid en de grootheid van de Heere Jezus te prediken. Eén die alles meebrengt om te geven wat u mist. In Handelingen 3 hebben ze er wat van gezien, gemeente. Dat een man die uitzichtloos leed en geen kracht had om op zijn benen te staan, door de kracht van Jezus de hemelkoning wel kon staan. En gezond werd, volmaakte gezondheid, zei de apostel. Gemeente, die Jezus laat zich vanmorgen nog aan u verkondigen. Als profeet zendt hij daarom zijn dienaren om zijn naam uit te roepen. Als priester zit hij op de troon te bidden om biddeloze mensen te zaligen. En als koning wil hij u regeren en u leiden tot de zaligheid. Totdat, dat is het perspectief, totdat ge uw rijk volmaken zult, zegt het allerheiligste gebed. Tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Tot het moment dat Psalm 69 vers 14 werkelijkheid wordt. En wie Christus nu mag kennen, hem te voet mocht vallen, die mag er al jubelend naar uitzien. Gij hemel, zee en aard, vermeld Gods lof. Amen.